Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik zit bij mijn altaar en ik heb al vaker over gedacht om deze podcast te maken, maar dit is misschien het goede moment. Ik weet al hoe ik hem ga noemen, namelijk ben ik een heks? Vraagteken. En ik heb vanmorgen een ritueel uitgevoerd. En ik denk dat veel mensen dit als hekserij zouden bestempelen. En toch gebruik ik die term nog altijd niet. Noem ik mezelf nog altijd geen heks. En ja, misschien ben ik dat wel, misschien ben ik dat niet. Oordeel zelf maar, zou ik willen zeggen. Ik denk dat het wel leuk is om hierover te vertellen. Om je een beetje een inkijkje te geven in mijn spirituele leven. Omdat het voor mij heel erg verbonden is ook met tarot. Sommige podcastafleveringen gaan daar iets meer over dan andere. Vandaag even een stukje over mijn spirituele pad. Voor de mensen die helemaal niks met hekserij hebben of daar niks van weten. Moderne hekserij is een hele brede term, een heel breed begrip. Heel veel mensen, zowel mannen als vrouwen, noemen zich heks en bedoelen daar allemaal net weer andere dingen mee. In essentie is denk ik moderne hekserij de filosofie dat je met behulp van magie je leven kunt veranderen. En wat magie dan is, hoe het werkt, hoe je dat moet doen, daar zijn de meningen allemaal weer over verdeeld. Dus er zijn heel veel eigenlijk subcategorieën binnen de hekserij. Maar ik denk dat het er in essentie op neerkomt dat het geloof is dat je met behulp van rituelen, behulp van het zetten van intenties, daadwerkelijk verandering kunt creëren in je leven. Waarbij je dat voor een deel zelf in de hand hebt. Zelf ook stappen te zetten hebt in een bepaalde richting. Als je bijvoorbeeld een baan op zoek bent naar een baan. En je voert een ritueel, een magisch ritueel uit om werk aan te trekken. Maar vervolgens ga je nergens solliciteren. Ja, dan creëer je voor jezelf ook niet de kansen om ergens überhaupt aangenomen te worden. Dus het is meestal wel, de meeste heksen zien wel een verschil hè, in het uitvoeren van een ritueel of het zetten van intenties met of zonder daadwerkelijke acties in de echte wereld. En ik denk dat echte acties altijd nodig zijn en blijven. Maar heksen geloven dus dat het doen van magisch werk op energetisch vlak, op iets willen veranderen, dat helpt. En dat is misschien, de breedste manier om het te verwoorden. Voor mij kwam hekserij eigenlijk op mijn pad voordat tarot op mijn pad kwam. De tarot kwam op mijn pad via mijn interesse in hekserij. En mijn interesse in hekserij kwam voort uit mijn beste vriendinnetje. Mijn beste vriendinnetje, haar moeder was heks. En ik kwam daarvoor uit, had het daarover met ons. En zo was mijn interesse gewekt. En ik was toen best jong, ik was een jaar of 11. Ik weet nog dat ik in groep 8 een werkstuk geschreven heb. Dat heette ook Moderne Hekserij. En daar legde ik het een en ander in uit over wat dat dan inhield. En ik was daardoor geïntrigeerd. Ik vond het interessant. En vooral ook was ik eigenlijk geïnteresseerd in de religie Wicca. En Wicca en moderne hekserij zijn niet hetzelfde. Wicca is een religie die in de jaren 30 van de 20e eeuw, jaren 30, jaren 40 van de 20e eeuw, bekend is gemaakt door Gerald Gardner. Hij wordt wel gezien als de grondlegger van de Wicca. Maar bepaalde principes waren volgens mij wel al ouder dan hij. Hij heeft het niet allemaal zelf bedacht, zeg maar. Hij claimde wel dat het een soort oude religie was. Een voorchristelijke religie. Maar als zodanig heeft de religie niet bestaan totdat hij ermee naar buiten kwam. En in Wicca waren een aantal principes die mij aanspraken. Ten eerste, het geloof in een god en een godin. Als een dualiteit die ook een eenheid is. En dat sprak me heel erg aan, want ik werd opgevoed in het katholieke geloof. En daar hadden we alleen maar een mannelijke god. En ik vond het prachtig om te zien dat god ook vrouwelijk kan zijn. En dat je dat dan uitsplitst in, we noemen god en godin. Maar dat je ook nog steeds kon zien dat het ging om één goddelijke kracht die je aanspreekt op verschillende manieren met verschillende namen. En daaruit voortvloeiend ook met de namen van goden en godinnen uit allerlei culturen. En dat sprak me heel erg aan. De leefregels, de ethiek, sprak me ook aan. Doe wat je wilt, maar doe geen kwaad. Was een van die leefregels. En het andere was, alles dat je doet zal drievoudig bij je terugkeren. En nu ik dat zo uitspreek, denk ik, goh, die twee leefregels heb ik eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Niet meer over nagedacht, niet meer bij stilgestaan. Maar het past nog steeds, denk ik wel, bij mij. Zo leerde ik dus op heel jonge leeftijd hekserij kennen. En oh ja, en het systeem van de jaarfeesten. Het systeem van de jaarfeesten is ook door Gerard Gardner eigenlijk in de wereld gezet. De jaarfeesten zelf waren al ouder. Maar hij heeft er een jaarwiel van gemaakt met 8 overzichtelijke feesten. Waarvan volgens mij 4 van Keltische oorsprong en 4 van Germaanse oorsprong. En hij heeft ze op 1 jaarwiel gezet. Waarbij je dus op verschillende momenten van het jaar de loop van de seizoenen viert. En dat is eigenlijk voor mij... Dat ben ik al vrij snel, wilde ik die feesten gaan vieren. In het begin vierde ik er maar 1 of 2. En nu vier ik ze in principe allemaal. En eigenlijk heb ik dat concept losgetrokken van het stukje hekserij en Wicca. Ik ben heel kort overigens bij een Wicca coven in de leer geweest. Maar echt heel kort. Ik denk... Nou, het was sowieso nog geen jaar, want ik heb niet alle jaarfeesten daar meegemaakt. Ik heb denk ik 3 of 4 jaarfeesten daar meegemaakt. Dus ongeveer 1/2 jaar ben ik daar geweest. Om erachter te komen dat het niet mijn pad was. En dat ik mijn eigen manier wilde vinden. En ondertussen had ik dus gezien dat tarot bestaat. En dat had ik gezien in de boekjes over hekserij. Want je hebt heel veel van die soort basisboekjes die dan gaan over wat voor soorten magie zijn er. Je kunt magie doen met kaarsen, met kleuren, met stenen, met runen. En er is tarot. Voor divinatie. En ook om rituelen mee te maken. En op de een of andere manier, ik ben een hele tijd met stenen bezig geweest. Maar dat, ja, daarin toch ook het geloof weer een beetje verloren of zo. En tarot trok mij. Ik weet niet zo goed waarom. Ik was zelf namelijk mega sceptisch. Ik dacht, nou ja, oké, het zal wel. Dit kan niet werken. Dat je de juiste kaart zou trekken in plaats van dat je toevallig een kaart trekt. Dat vond ik een raar iets. Daar geloof ik dus nog steeds niet helemaal in. En eigenlijk is dus zo met mijn pad een beetje zo gegaan. Dat ik dus onderzocht bij moderne hekserij, bij Wicca. Wat wil ik? Waar pas ik? Waar pas ik spiritueel gezien? En eigenlijk op een gegeven moment dus mijn eigen ding ervan gemaakt. Waarbij ik de jaarfeesten als uitgangspunt nam voor mezelf. Als momenten in het jaar om bij stil te staan. En met de tarot steeds verder aan de slag ging. En telkens bij de jaarfeesten deden we wel rituelen. En ik zeg we omdat ik vrienden van mij uitnodigde om met mij mee te vieren. En die rituelen zou je voor een deel als magische handelingen kunnen zien. Maar ik zag en zie ze vooral als symbolische handelingen. Symbolische handelingen om intenties kracht bij te zetten. Om datgene wat je in je hoofd hebt tastbaar te maken, fysiek te maken. Er uitdrukking aan te geven, het zichtbaar te maken. En met datgene wat je in je hoofd hebt, dat gaat dan bijvoorbeeld over dingen als dankbaarheid willen ervaren. Maar ook meer rust willen creëren in je leven, meer balans. Als persoon willen groeien, bepaalde aspecten van jezelf zien, erover nadenken. Waar sta ik nu in mijn leven? Wie ben ik? Wat wil ik? Dat soort vragen en thema's kwamen ieder jaarfeest dan weer terug. En steeds vonden we een andere creatieve manier om daar uiting aan te geven. In de trant van eieren beschilderen met ostara, wat ook rond Pasen is. Of wensen op een briefje schrijven en in de joelboom, oftewel de kerstboom, hangen. Weet je? En voor mij zijn dat soort rituele symbolische handelingen niet per se magisch. En met magisch bedoel ik dan dat ze in mijn ogen niet een soort bovennatuurlijke gevolg hoeven te hebben. Het is niet zo dat ik... Weet je, wat dus in hekserij vaak gebeurt, is de theorie dat je energie eigenlijk opwekt tijdens een ritueel. En die energie vervolgens loslaten de wereld in. En dat die energie dan ook iets voor jou gaat doen. En dat deed ik eigenlijk niet zozeer. Misschien deed ik het wel. Weet je, doe je dat onbewust alsnog. Als dat is hoe de wereld werkt, dan doe ik dat misschien wel. En dan kun je me dus wel degelijk een heks noemen. Maar ik denk dat je het geen hekserij hoeft te noemen. Ik wil niet dat dit een soort... Het hoeft geen woordenspelletje te zijn, hè? Het is wel net hoe je het noemt. En toch vind ik het een subtiel maar belangrijk verschil. Waar ligt de grens in wat je wel of niet gelooft dat je kunt bereiken met de handelingen die je doet? Maar ik ben een in en in symbool gedreven persoon. Dat is ook wat ik zo prachtig vind aan de tarot als symbooltaal. Hoe meer ik die taal weet te verstaan, die taal weet te spreken, die taal van de tarot weet te begrijpen en doorgronden, hoe meer ik zie, ja, ik ben ook, weet je, een symboolmens. Klinkt misschien heel suf, maar symbolen raken mij op een dieper niveau. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Symbolen raken. En het is maar net hoe je ernaar kijkt wat je ermee doet. En ik denk dus dat sommige mensen die dit luisteren zullen zeggen, ja, je bent sowieso een heks. Maar ik voel mij niet een heks. Ik heb het gevoel dat de term hekserij mij niet 100% past. En ik denk dat er zeker heksen zullen zijn die zichzelf wel heks noemen, die behoorlijk in mijn straatje passen, om het zo maar te zeggen. Want ik zei al aan het begin, hekserij is een behoorlijk brede term. Dus daar valt heel veel onder. En toch, ik voel me daar gewoon niet thuis. En tegelijkertijd leun ik dus heel erg wel in, ik doe wel rituelen. Ja, ik gebruik symbooltaal zowel binnen het tarot als daarbuiten. Ik heb net een ritueel uitgevoerd. Ik zit hier bij mijn altaar. In dat ritueel heb ik geen tarot gebruikt. Dus het was eigenlijk voor mij wel een stukje... ik wilde zeggen misschien even terugkeren naar oudere methodes die ik vroeger heb gehanteerd of zo. Of andere dingen die ik heb gedaan. Maar ik zit heel even te denken wat ik hierover wil delen. Want het is best wel persoonlijk. En ik denk dat voor een deel de kracht van een ritueel ook is dat je het juist ook voor jezelf doet. En niet voor de wereld. En dat de buitenwereld er helemaal niks mee te maken heeft. En tegelijkertijd vind ik het leuk om je mee te nemen in hoe ik naar dit soort dingen kijk, wat ik dan precies doe. En om je ook misschien wel te inspireren om dat soort dingen te gaan uitproberen voor jezelf. Laat ik het toch even kort vertellen. Ik heb afgelopen zaterdag ben ik bij het Godinnenfestival geweest. Dat heb ik ook al een paar keer benoemd. Er is in het najaar een nieuwe editie, dus als je het interessant vindt, kijk vooral even op godinnenfestival.nl. Het is in Den Hoorn. Het was prachtig. En ik heb daar een workshop gevolgd over de godin Lakshmi. En door een heel inspirerende vrouw. En zij vertelde over de godin van overvloed. En op een gegeven moment zei ze... Ja, en er is ook nog een andere godin over wie ik jullie wil vertellen. En dat is Keritwen. Keritwen is een Keltische godin. Keritwen heeft een ketel. Zij is de godin van transformatie. En ze zei... Keritwen vraagt jullie of nodigt jullie uit om al jullie negatieve gedachten, al jullie belemmerende overtuigingen, bij haar in de ketel te stoppen. En als je dat doet, dan zal zij het transformeren. Dan maakt ze er voor jou iets totaal anders van. En je kunt geloven of niet dat dat echt is, hè? Of er echt een godin is die zoiets voor je kan doen. Maar ik vond het symbolische beeld zo sterk. En het raakte mij. En ik heb wel wat beperkende overtuigingen die ik graag de deur uit wil doen. Dat ik dacht, ja, dit is een ritueel dat ik wil uitvoeren. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier in mijn rituele ruimte twee altaren. Een grotere kist en een kleinere kist. In de grotere kist zitten in de kist verschillende kleuren altaardoeken die ik kan gebruiken. En in de kleinere kist zitten al een aantal jaar al mijn rituele voorwerpen. En als je dat opent, dan denk je, ja Christa, je bent echt een heks. Je kan me van alles wijsmaken, maar je bent gewoon een heks. En dan moet ik altijd wel lachen om mezelf. En dan denk ik weer, ja, en toch noem ik mezelf niet zo. En toch voel ik dat niet op die manier. Toch is het anders dan dat. Maar goed, oordeel daarover maar voor jezelf. Daarin zitten mijn rituele voorwerpen. En daarmee bedoel ik alles wat ik in de afgelopen jaren aan rituelen heb gedaan, waar een voorwerp gecreëerd is of een tekst overgebleven is, zit daarin. Papieren, gevouwen vliegtuigjes met woorden erop. Een gevouwen bootje had ik. Ik heb met Imolk, dat is een feest in februari, heb ik bridges kruisen gevlochten van riet. Die zit erin. Iets wat ik van klei heb gemaakt zat erin. Een steentje, van alles. En ik dacht ineens, het is tijd voor een opruiming. En ik heb een soort scheiding gemaakt tussen de rituele voorwerpen die ik nog wilde bewaren, die nog waarde voor mij hadden. Een paar waarvan ik al niet eens meer precies wist wat ze waren, waar ik ze voor gemaakt had. Ik heb bijvoorbeeld al een aantal workshops gedaan een paar jaar geleden en dan gingen we met wol een vlecht maken bijvoorbeeld. En dan kon je een bepaalde intentie erin vlechten. Ja, ik keek naar die wollen draden en ik dacht, ik weet helemaal niet eens meer wat dit betekende en wat voor intentie ik toen heb gezet. Nou, dan is de kracht van het symbool compleet verdwenen. Dus die heb ik gewoon weggegooid. Papieren die ik niet meer wilde houden, weggedaan. Maar er waren een aantal dingen erbij die al gingen over een stukje beperkende overtuigingen. Laat ik het daarop houden. Vervolgens heb ik de voorwerpen die gingen over dingen die ik niet meer wilde in mijn leven, heb ik op een nieuw altaar. Toen ik terugkwam van vakantie had mijn kat mijn altaar overgenomen. Die was er gewoon lekker op gaan liggen. Dus ik heb het altaarkleedje weggehaald, nieuw kleedje neergelegd. Keritwen en Lakshmi uit twee orakelkaartes deks gehaald. Neergezet hier op mijn altaar. Vervolgens een keteltje. Ik heb zelfs van die koperen keteltjes. Dus ik heb er eentje met drie pootjes. Die neergezet. In die ketel heb ik nu al die shit gestopt. Al die shit waarvan ik zeg, Keritwen, alsjeblieft, transformeer dit voor mij. En daar een gebed bij uitgesproken. En ja, dat doe ik dus. Dit is even een diep inkijkje in mijn spirituele leven. Dit is wat ik doe. En voor mij... dit gaat voor mij hand in hand met mijn tarotpraktijk. Dus nu had ik even geen tarotkaarten erbij. Maar dit soort ritueeltjes, iets ergens instoppen, iets opschrijven, iets kleien, iets vlechten, doe ik. En ik doe daar dan vaak een tarotlegging bij. Of ik kies tarotkaarten die ik erbij wil uitnodigen, zeg maar, wil gebruiken. Het is allemaal symbooltaal. Maar dit is symbooltaal met fysieke voorwerpen in plaats van met kaarten en met afbeeldingen. Maar in essentie is het denk ik hetzelfde. Het is werken met symbolen. En voor mij is werken met symbolen een natuurlijk proces. En het hoort bij mij. En het hoort bij hoe ik spiritueel ben. Het hoort bij mijn spirituele zijn. Maakt het mij een heks? Nogmaals, het woord voelt voor mij niet kloppend. Ik voel me wel een priesteres. Dat wel. Maar dat is volgens mij toch een beetje iets anders. Dus dat is interessant, hè? Nou ja. Ik zit even te denken, dit is volgens mij een beetje de kern van wat ik vandaag wilde vertellen. Ik wilde je graag meenemen in een stukje van hoe ik mijn spirituele leven inricht. Omdat ik denk dat heel veel mensen zoekend zijn. En mensen die interesse hebben in tarot misschien ook wel dus dit stukje interessant vinden. En het kan heel goed zijn dat de mensen die het niet interessant vinden al lang zijn afgehaakt. Of dat de mensen die het niet interessant vinden maar niet zijn afgehaakt. Daar ben ik ook wel een soort benieuwd naar. Als er mensen zijn die nu nog luisteren, die hier verder niet zoveel mee hebben, of niet zoveel mee hadden, dan ben ik heel benieuwd. Nodig ik je van harte uit om mij een berichtje te sturen. Stuur me een e-mailtje. Hey, ik luisterde je podcast. Ik heb het einde gehaald. Podcastnummer, wat wordt dit? 214. Heb ik geluisterd en ik heb het einde gehaald. En ik vond er dit en dat van. Of nieuw voor mij, of niet nieuw voor mij. Of ik ben heel, ja, echt heel benieuwd. En ik denk, ik weet bijna 100% zeker dat er een paar mensen wel zullen reageren met: oh ja, zie je wel, Christa, jij hoort wel in dit spirituele hoekje. Ja, ook. En tegelijkertijd, jullie kennen me inmiddels, tenzij het je allereerste podcast aflevering is, maar als je me inmiddels een beetje kent, vaker hebt geluisterd, dan weet je ook wat voor nuchtere toon ik kan aanslaan. En voor mij gaan die dingen dus samen. Ja, en er zitten misschien denkfouten in. Er zitten misschien, hoe noem je dat, tegenstrijdigheden in. Paradoxen zou ik het willen noemen. Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Het lijkt tegengesteld, maar het is verenigbaar. En als dat is wat je wil ervaren, als je dat interessant vindt, nou ja, dan laat het me weten, want dan vertel ik daar meer over. Over hoe die twee kunnen samengaan. Het nuchtere en het spirituele. En hoe je dus, ja, het is gewoon werken met symbooltaal. En een ritueel is dat ook. En het fysiek maken van je gedachten. Zodat je op een ander level er ook mee bezig kan zijn. Juist ook op dus een fysiek niveau. Juist op een aards niveau. Door het tastbaar te maken. Door het op te schrijven. Door er bootjes van te vouwen. Door het te vlechten of te kleien. Of wat je ook maar kunt verzinnen. Die creatieve uitingsvormen van wat er in je leeft. Wat er in jou speelt. Dat is waar rituelen over gaan. En daar gaat het veel meer over dan over een bepaald doel dat je wilt bereiken in je leven. En dat vervolgens krampachtig is een flauw woord. Dat geldt lang niet voor iedereen die hiermee bezig is. Maar het voelt voor mij minder krampachtig als ik het geen hekserij noem. Is dat gek? Als ik mezelf een heks zou noemen, dan zou ik mezelf een bepaalde druk opleggen dat ik blijkbaar bepaalde dingen zou moeten kunnen. Manifesteren, je wensen waar wensen. Maar dat is sowieso niet hoe het werkt, denk ik. En je hoeft niet een manifesteerder te zijn. Je hoeft niet iemand te zijn die, nou ja, dat, om toch iets te hebben aan rituele handelingen. Als ondersteuning van wie je bent en wie je wil zijn en wat je doet. En, nou ja. Oké. Ja. Tot zover, denk ik. Ik ga hier sowieso wel meer over delen, denk ik. Maar als je dat boeiend vindt, laat het me weten. En zo niet, luister vooral andere podcasts over gewoon hoe je kaarten kunt leggen. En dit stukje hoeft niet voor iedereen te zijn, weet je. Maar het is wel een deel van mij. En in deze podcast wil ik je ook gewoon een beetje meenemen op mijn reis van persoonlijke ontwikkeling. En daar hoort dit heel erg bij. Goed. Dankjewel voor het luisteren. Super fijn dat je er was. Dat je er bent. En heel graag tot morgen.